dit soort teksten geuit worden, moeten we niet wat minder snel die gratis emissierechten gaan afbouwen? Moeten we bepaalde industrieën niet gaan beschermen? Ja, dan weet je dat er iets gaat gebeuren met die markt. Wat weten we nog niet, maar je ziet het in ieder geval wel terug op die markt, dat er een hoop onzekerheid is.
Ja, beste belegger, het is weer donderdag 19 februari. Het is een van de hotste sectoren van dit moment, met rendementen dit jaar tot nu toe van 50% tot 90%. En je hoort van ons waarom de rit in offshore olieaandelen nog niet voorbij is. Hoog tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Karel Merks. Straks gaan we in op de offshore oliesector, waar de rendementen dit jaar de pan uitreizen. Maar eerst de terugblik op de afgelopen week. En Karel, ik denk dat jij het in dat geval ook nogal over olie gaat hebben.
Zeker, maar ik ga het eerst hebben over de grootste mining streaming deal ooit. Wat is een streaming deal? Dat is onder andere dat mijnbouw wil zich graag focussen op de grondstoffen waar ze goed in zijn. Dus even een voorbeeldje. BNP wil heel erg groot zijn in koper. Nou ja, op het moment dat je koper wint, komt er ook af en toe wat zilver omhoog natuurlijk. En BNP heeft heel veel geld nodig voor al die investeringen. Dus ze hebben hun toekomstige zilverproductie uit een mijn in Peru verkocht voor 4,3 miljard aan Wheaton Precious Metals. Mm-hmm. En het is op zich wel een hele goede deal. Want het is, zoals de CEO zegt, multi-generational. Dus het betekent, een generatie is 30 jaar. Dus een multi betekent een veelvoud van dat. Krijgen ze al het zilver van BNP, wat ze op de markt kunnen verkopen. En ik vind dat een van de interessantere beleggingen in de edelmetalen wereld. Met als reden. Het is een van de goedkoopste business modellen die je kan verzinnen, want je hebt totaal geen kosten. BNP haalt het zilver naar boven, verkoopt het op de spotmarkt en Wheaton krijgt het geld. En dan heb je dus ook geen risico als bijvoorbeeld in 2022 met de inflatieschok dat de energieprijzen sterk stijgen, want die kosten neemt de BNP allemaal voor zichzelf. Dus dat is heel erg mooi.
Ja, ik begrijp waarom dat gunstig is voor Wheaton, maar waarom kiest BNP daarvoor?
Omdat zij de koperproductie flink willen vergroten. Koperproductie is een van de minst efficiënte mijnbouw die je hebt. Want per kilo gesteente zit er redelijk weinig koper in. Dus je moet echt heel veel investeren. En de komende tientallen jaren is er zoveel koper nodig dat mijnbouwbedrijven heel veel moeten gaan investeren. Dus die kan die 4,3 miljard heel erg graag gebruiken.
Ja, die kopermarkt is ook eigenlijk voor die hele grote mijnbouwers veel belangrijker dan de zilvermarkt. Dus ook qua omvang is dat wel andere koek natuurlijk. Dus dat de BHP's en de Anglo's en de Rio Tinto's van deze wereld zich op die markt richten in plaats van op de zilvermarkt is ook niet zo onlogisch.
En de cijfers worden daar gewoon een heel stuk cleaner van ook. Want BHP kan gewoon zeggen, dit verdien ik met koper. En dan heb je niet al die kleine restproductjes. Daarnaast viel mij afgelopen week nog twee dingen op. Ik begin met beleggen in Brazilië. Want heel vaak in de podcast behandeld. Vorige keer ook met Stefan. En weet je, en laat ik even voor Stefan spreken. Wat wij allebei heel erg leuk vinden is als wij een belegging hebben en een superbelegger doet mee. Dus dat was bijvoorbeeld in 2016. Toen stopte Stefan Apple in de defensieve portefeuille. En een kwartaal later was Warren Buffett, heeft een hele grote positie opgebouwd in Apple. Ja, nu is Stanley Druckenmiller in dezelfde ETF gestapt die wij al een tijdje adviseren in de podcast en bij het tijdschrift, namelijk de iShares MSCI Brazil ETF. En voor de luisteraars die dat niet weten, Druckenmiller heeft echt een heel erg mooi track record over de afgelopen tientallen jaren, met als hoogtepunt dat hij de Bank of England gebroken heeft in 1992. Dus als je zo'n belegger in je zijde hebt, is het erg fijn.
Ja. Ja, en hij luistert naar de podcast kennelijk. Ja.
En hij luistert naar de podcast, net als Warren Buffett inderdaad. En daarnaast ook weer een nieuw all-time high voor Frontline. Ook meerdere keren in de podcast behandeld. Het begon als een ja, dramatisch avontuur, noem ik het maar eventjes. Want Frontline stond op 25. En toen besloot de wereld om voor een kwart van alle olietankers om olie te vervoeren op een illegale manier. Dus zonder transponder, zonder verzekering uit landen als Rusland.
Het gaat dus om sancties omzeilen.
Ja, sancties omzeilen. Het was gewoon op een gegeven moment een kwart van de wereldwijde very large crude carrier markt. Uit Venezuela, Iran en Rusland vooral. Dus toen gingen we van 25 naar 16. Nou ja, toen zei ik van speciale uitzending van dit is echt te belachelijk. Ik verdubbel mijn positie. Uiteindelijk gaat het dan naar 15, naar 14, naar 13, naar 12. Ja, en dan, sindsdien is het redelijk snel weer terug naar 32. Ja. En viel mij op.
Ja. Stefan, wat is jou opgevallen de afgelopen week?
Nou, dat het zo waar is een vrij rustige week was vanuit het Witte Huis. Denk ze ook wel eens prettig. En dan, en dan kun je je eigenlijk met andere dingen bezighouden. Dat is op zich ook wel eens leuk. Een van die dingen, daar heb ik ook al in het commentaar over geschreven, die wel opvallend was, is de prijs van de CO2-emissierechten in Europa. En eigenlijk als je dit, als je alles een beetje in oogschouw neemt, dus stimulerend economisch beleid in Duitsland, inkoopmanagers in ISS voor de Europese industrie, die in ieder geval niet meer echt verslechteren, de invoering van de Carbon Border Adjustment Mechanism, nou, dat vergt een half podcast om dat uit te leggen, maar het gaat er in ieder geval om dat, dat je niet zomaar zeg maar producten die in het buitenland geproduceerd worden met veel meer CO2-uitstoot tegen een hele lage prijs in Europa kan invoeren. Dus daar gebeurt iets aan de grens. Nou, als je dat zo'n ding een beetje bij elkaar optelt, zou je denken, nou ja, die prijs van die emissierechten zou misschien dit jaar nog best wel eens een beetje goed kunnen presteren. En dat is dus niet het geval, want die staan 20% lager dan eind vorig jaar. En dan is altijd de vraag, hoe komt dat dan natuurlijk? Dat prijsverval zit er eigenlijk al een beetje zo medio januari in. En dat had heel erg te maken met het feit dat er allerlei grote topoverleggen waren in Europa. Waarvan we er, wat was het, vorige week eentje in Antwerpen hadden met de Europese industrie en Europese regeringsleiders. Want de Europese concurrentiepositie staat natuurlijk een beetje onder druk. Europese industriebedrijven klagen steen en been over hoge energieprijzen. En daarbij wordt dan direct meegenomen ook die hoge prijzen voor die uitstoot van die emissierechten. Die zijn in Europa eigenlijk het hoogst in de hele wereld. Ja, en dat politici zijn daar natuurlijk niet ongevoelig voor. Dus bondskanselier Merz sprak een aantal van die industriebedrijven toe. Die zei, ja, misschien moeten we toch wel iets gaan doen. Moeten we toch wel wat veranderen in dat systeem? Misschien als het niet werkt, dan moeten we misschien naar een ander systeem. En in de aanloop naar die top in Antwerpen, dus in de weken daarvoor, waren er ook al andere regeringsleiders. Zeiden, ja, het is echt gewoon echt te hoog. En die prijs moet naar €30 per ton in plaats van de huidige, wat is het, €1,72 per ton. Uiteraard, het is Europa, dus er is nog steeds geen definitief besluit genomen. Dus Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die zal het op de agenda zetten in haar reguliere overleg met de regeringsleiders in maart. En dan gaan we in het najaar nog eens even kijken of we dat systeem moeten gaan aanpassen. Dan komt er wel een hervorming door van dat systeem. En dat is natuurlijk niet zo goed voor die emissiemarkt, want er blijft natuurlijk wel heel veel onzekerheid hangen op het moment dat je eigenlijk weet dat het nu een klein beetje een politieke speelbal aan het worden is. In plaats van wat het doel natuurlijk was. Hè, om Europa gewoon schoner te maken. En ook een beetje een voorbeeld te zijn voor de wereld. Nou, je ziet dat op verschillende gebieden Europa een klein beetje op de rem aan het trappen is. Hè, want groei van de industrie, economische groei. Onafhankelijkheid van Europa eigenlijk ook van andere delen van de wereld. Wordt nu ook als belangrijk gezien. Dus ik vermoed dat er de komende tijd nog wel wat onrust op die markt zal blijven, denk ik.
Hoe kijk je er nu tegenaan als beleggingsadvies, Stefan? Want ik bedoel, we hebben natuurlijk getipt een heleboel jaren geleden een keer.
Ja.
Ik zelf was overtuigd dat het een mooie belegging zou zijn.
Ja.
Met als reden, Europa wil gewoon echt schoner worden. Kijk, en op het moment dat het voor de eerste keer een beetje tegen zit, zoals in 2022... de inflatie nam toe. Toen zei Europa, ja, dit is te heftig voor de bedrijven. Dus we gaan extra emissierechten uitgeven. Terwijl ik in mijn plaatje had ingecalculeerd. Elk jaar halen we er een paar uit. En die prijs blijft gewoon de komende jaren alleen maar stijgen. En als ik jou nu zo hoor, denk ik van, ja, dit is niet echt het moment om erin te gaan stappen. Wat uiteindelijk wint hoe zeg je dat? Europa sterker maken van het Europa schoner maken.
Ja, dat gaat sowieso nog wel aan gemorreld worden. Het product volgens mij waar we destijds over, dat heeft hij ook nog maar een assets onder management. Hè? Dus bij het vermogen van, nou wat is het, 40, 41 miljoen euro. Dus natuurlijk wel een heel klein ETF'je geworden. Ben daar zelf dan niet meer zo gek op. Ja, en het verstrekken van die gratis emissierechten, hè, om de schade een beetje te dempen. Ja, daarvan wordt gezegd, ja, die afbouw kan dat niet, misschien ook niet wat trager. Nou ja, dat weet je, dan heeft de markt natuurlijk wel aan een half woord genoeg. Hè. Zodra dit soort teksten geuit worden, moeten we niet wat minder snel die gratis emissierechten gaan afbouwen. Moeten we bepaalde industrieën niet gaan beschermen. Ja, dan weet je dat er iets gaat gebeuren met die markt. Wat weten we nog niet, maar je ziet het in ieder geval wel terug op die markt, dat er een hoop onzekerheid ingeslopen is. Dus dat is één. Twee, waar je dan eens bij gebrek aan allerlei politieke andere zaken nog op kan concentreren, is de sectorontwikkeling in Europa. En Karel doet buiten mededinging mee, want ik heb het er eergisteren al met hem over gehad. Maar dan kan ik hem aan jou stellen, Marne. Dus hou je vast. Dus wat is dit jaar de best presterende sector in Europa, denk je? Mag gewoon een wilde gok zijn.
Olie.
Nou, wel close. Nummer drie, basismaterialen. Dus ik zei het ook tegen Karel. Dat vind ik.
Ik had ook gezegd.
Ja, zeker.
En dat is, en dat is even allebei een punt, Marnix. Ja, gelijk.
Dat is logisch en helemaal niet slecht. De nummer twee is wel verrassend, denk ik.
Banken,
ja, dat zou je. Nee, de nummer twee is telecom.
Telecom,
ja. En dat vond ik ook wel verrassend. Dus die staan op 16,7% rendement dit jaar. En de stocks zelf op een dikke 6%. En dat is natuurlijk wel verrassend. En ook dat roept weer de vraag op, hoe kan dat dan? Want vorig jaar waren die telecom aandelen ook al aardig in de lift. Ja, een van de zaken is natuurlijk met telecom, is veelal een lokale activiteit, dus je hebt weinig last van handelstarieven. En je hebt ook weinig last van AI. Sterker nog, als er veel meer AI komt, dan loopt dat misschien wel eerder nog over die telecomnetwerk heen. En het derde is ook nog dat er een hoop is op nog meer consolidatie in Europa. En je ziet dat die prijzen al een beetje stabiliseren, met name in Frankrijk. En dat is voor mij als beheerder van de hoog dividendportefeuille wel heel erg interessant. Ja. Want zowel KPN als Orange zitten daarin. En die gaan ook dit jaar als een dollar. Orange vanochtend cijfers en een Capital Markets Day. Ook weer toen ik hier naartoe liep, zag ik plus 4,5%. Dus ik ben daar helemaal tevreden mensen over. En als ik dan toch nog even...
Oh, mag je daar ook een vraag over stellen of ben je bij het volgende onderwerp?
Nou, als Marnix er toe staat, mag je dat?
Oh, mag dat, Marnix?
Jij mag een vraag stellen.
Oh, dankjewel. Ja. Hoe kijk je aan tegen partijen als bijvoorbeeld Starlink of ASTS, die via satellieten hele goedkope mobiele internetabonnementjes willen verkopen in de komende jaar? Is dat een bedreiging voor telecom?
Ja, dat kan op termijn wel een bedreiging worden natuurlijk, als ze ook echt op die markten actief kunnen worden en willen worden. Ik weet eigenlijk niet precies wat hun eindmarkt nou is. Volgens mij richten ze zich in eerste instantie op overheden en bedrijven. Hè? En wordt de volgende stap misschien wel satellieten. Dus het is ook nog niet gezegd dat telecom tot in de lengte der jaren blijft groeien. Maar ja, voorlopig zitten ze in die fraaie fase van lang en veel geïnvesteerd in met name glasvezel natuurlijk en mobiele netwerken. En dan is nu de tijd van wat meer van cashen aangebroken. Dat was bij KPN al een tijdje het geval. En dat gaat de komende jaren, naar mijn verwachting, bij Orange ook zeker plaatsvinden. Dus dat dividend moet echt wel serieus omhoog kunnen. En heel snel, een soort heliumversnelling aan spreken. Nog twee aandelen die ik kort even wilde behandelen. Gisteren, woensdag, cijfers van BAE Systems. Een disclaimer, die zit zowel in mijn portefeuille als in de hoogdividendportefeuille. Ja, die profiteert ook enorm van de uitbraak van de oorlog in Oekraïne, maar op een hele andere en niet van zo'n spectaculaire manier als Rheinmetall. Die zijn sinds die tijd plus 1660%.
1660.
Ja, en BAE Systems 260-ish%. Maar het is in zo'n portefeuille, en ook in mijn privéportefeuille, het is een fijne, stabiele groeier. Ook de jaarcijfers weer plus 10% omzetgroei, plus 12% winst per aandeel, plus 10%. Meer dividend per aandeel. Komend jaar waarschijnlijk weer hetzelfde ritme. Is ook niet zo krankzinnig hoog gewaardeerd als Rheinmetall en die andere. Dus het is ik vind het een prettig bedrijf.
Is dat dan ook iets waar je nu nog in zou kunnen stappen bij BAE?
Ja, met gematigde rendementverwachtingen. Dit is eigenlijk de 40-50% per jaar. Ja, dat gaat er nu de komende tijd denk ik niet zo meer gebeuren. Maar die defensiecyclus is wel heel lang. En BAE Systems heeft van alle Europese defensiebedrijven dan ook nog eens een keertje de sterkste positie in de VS, waar ze al heel lang actief zijn. Dus het is ook net weer een iets ander bedrijf. Verklaart denk ik ook een beetje waarom die koersstijging niet zo spectaculair was als bijvoorbeeld Rheinmetall, die natuurlijk helemaal tot leven zijn gewekt doordat Europa wakker geschrokken is en gedacht heeft, oh, nu moeten we echt wat gaan doen. En dan creëert Duitsland zijn eigen nationale kampioen. En dat is dan Rheinmetall.
En ze hebben ook een veel langere cyclus natuurlijk.
Ja, komt er ook nog eens een keertje bij. Maar wel een mooie all-time high, ook voor BAE Systems. Geldt ook voor Clean Harbors, en aandeel dat ik ook in portefeuille heb. En dat een van mijn redactietips was van vorig jaar. En die heb ik meester zet natuurlijk dit jaar ingeruild voor WM. Dat is een beetje jammer, want WM is plus 5%. Dat is op zich oké, maar Clean Harbors, die verwerken industrieel gevaarlijk afval, die zijn dit jaar plus 20% ruim. Prima jaarcijfers, nieuwe all-time high. En het opruimen van PFAS, hè, waar wij in Nederland ook veel problemen mee hebben, wordt echt een nieuwe groeimarkt. Dus dat is ook een aandeel dat gestaag groeit en dat ik zeker in portefeuille gehouden kan.
En nog heel kort waar jullie over geschreven hebben, Karel?
Aandelenduel, drie pagina's over wie de beste oliemeter op de wereld is. En de twee kandidaten zijn Shell en Exxon. En de conclusie is het aandelen wat iedere belegger in de beleggingsportefeuille eigenlijk zou moeten hebben.
Het is een leuke rubriek waar we dus twee aandelen uit een sector naast elkaar leggen op allerlei fundamentals. En daar komt dan de beste belegging uit. Stefan, ja, de hoge oogdividend denk ik.
Ja, de uitgebreide aandacht besteed. En vooral verrast eigenlijk door toch beter dan door mij verwachte dividend.
Voor kennis.
De beleggingskansen in olie liggen voorlopig niet op land, maar op zee. Dat was in oktober vorig jaar de strekking van een artikel waarin we 5 kooptips gaven in deepwater aandelen. Nou, Karel, ze vallen niet tegen, denk ik.
Nee, zeker. En omdat ze allemaal zijn opgelopen tussen de 37 en de 104%, kan ik ze ook wel voor de luisteraars die geen abonnement hebben weggeven. Dus het waren er 5. Subsea 7, Weatherford, Technip, Valorous en Transocean. Even in 1-2 regels die aandelen omschrijven. Subsea 7 bouwt en installeert offshore olie- en gasprojecten op zee. En doen ze als een soort aannemer die alle verschillende partijen bij elkaar brengt. En ze hebben allemaal leuke, unieke dingen. Dus ze hebben onder andere een werf op Schotland, wat echt extreem groot is. En dan zetten ze bijvoorbeeld 7 kilometer buis waar olie doorheen kan, maar ook gewoon andere chemicaliën of glasvezel en dergelijke van 7 kilometer lang. En dat moet dan ergens naartoe op de wereld. Dus ze hebben een hele grote boot en daar hangt dan 7 kilometer buis achteraan. En dan varen ze mee de wereld rond. Dus ik bedoel, dat soort leuke dingen heeft Subsea 7. Dus genoteerd aan de beurs van Oslo. En ze kunnen dingen die bijna niemand anders op de wereld kan. Weatherford is de tweede. Dat is eigenlijk gespecialiseerd, ik noem het maar even, de laatste meter tussen de boorkabels en de put op de bodem van de oceaan. En dan kunnen ze echt beter dan wie dan ook die put aansturen, meten en kleine aanpassingen doen. Technip is een heel grote bedrijf wat grote energieinstallaties maakt voor niet alleen offshore, maar ook op het land. En het grappige daarvan is dat heel veel concurrenten die zetten allemaal verschillende componenten in elkaar van andere bedrijven. Een soort ASML, maar Technip heeft alles zelf in huis. Dus ze kunnen als enige echt alles bouwen. Nummer 4, Valorous. Nou ja, op het moment dat jij ergens wil boren op zee, op 7000 feet diepte, dus zeg 2-3 kilometer, dan heb je echt per se Valorous nodig, want die is daarin gespecialiseerd.
In het boren zelf?
Ja, in het boren zelf. Ja. Je hebt gewoon die boorschepen. Dus dan heb je een schip van, ja, op dit moment kosten de nieuwe schepen 1,5 miljard. Die vaart dan ergens naartoe, boren naar beneden, en die zijn echt heel erg goed tot 2-3 kilometer diepte. En Transocean is gespecialiseerd in ultra diep water, dus alles vanaf 8, 9, 10.000 feet naar beneden, dan moet je gewoon per se hun hebben. Kijk, en de rendementen waren echt enorm, zoals ik net al zei. Respectievelijk was het 37, 72, 71, 94 en 104% rendement. En de hoofdreden is eigenlijk ook wat ik in het artikel schreef, is dat olie majors erachter zijn gekomen en ook de rest van de wereld, dat we de komende jaren misschien wel tekorten aan olie hebben. Het makkelijke olie op het land is allemaal gewonnen. Dus we moeten nu echt de zee op. En hier, zoals ik vorige week schreef ik op een klein stukje van TechNip, is dat de komende 3 jaar het oliegebruik wereldwijd grofweg met 3 à 4 miljoen vaten per dag zal gaan groeien. De bestaande velden verliezen de komende 3 jaar 10 tot 12 miljoen vaten per dag. En dat betekent dat er over 1 jaar of 3 een gat is van 13 tot 16 miljoen vaten. En als je dan naar de calls luistert van de drillers, dan zeggen ze allemaal, ja, de komende jaren worden er tientallen procenten extra capex uitgegeven op zee. En waarom het zo aantrekkelijk is, is dat er een enorme bottleneck is. Dus stel een olie major als ExxonMobil of een andere partij wil boren op zee. Dan hebben ze dat niet zelf, dan hebben ze Valorous en Transocean hebben zij nodig. En de boommarkt.
Waarom hebben ze het niet zelf?
Omdat die schepen zo gespecialiseerd zijn. Het kost 1,5 miljard per stuk. Dus ze hebben gewoon die schepen hebben ze nodig. En het huren van zo'n schip was in januari 2022 256 dollar per dag. Mm-hmm. Jaartje later, 23 januari, $288,000. Een jaartje later, januari 24, $333,000. Januari 2025, $389,000 per dag. En nu zijn de huidige prijzen $414,000 per dag. En de reden is redelijk simpel. Er zijn meer schepen nodig. Alleen, er komt geen nieuwbouw aan. Want in 2014 was het laatste jaar dat de grote oliemajors echt heel veel geld hebben geïnvesteerd in de capex. En daarna was het ook vanaf overheden, regelgeving en dergelijke. Het idee van, ja, ergens in de jaren 20 gaat het oliegebruik misschien pieken. Nou ja, dan ga je geen schip bouwen van 1,5 miljard wat tientallen jaren mee moet. Dus op een gegeven moment in 2020 dachten scheepswerven ook, we zijn klaar met het bouwen van deze schepen. Die hebben we dus nooit meer nodig. Dus al die scheepswerven in China en in Zuid-Korea, die zijn omgebouwd. Want in 2020 gingen we heel veel pakketjes versturen met COVID. Ja, als je heel veel pakketjes gaat versturen, heb je dus containerschepen nodig. Dus er zijn heel veel containerschepen.
Oh, dat is omgebouwd, ja.
Die bouwen nu containerschepen. En de andere scheepswerven kozen bijvoorbeeld voor LNG-schepen. Omdat aardgas eerst gedacht werd dat het een overgangs brandstof is tussen fossiele brandstoffen als olie en groene duurzame energievormen als zon.
Ja, want dat was dus de inschatting zo rond 2014 van
olie gaat eruit. Het duurt jarenlang voordat die schepen, dus het laatste generatie 8 heet dat geloof ik, drillschip is geleverd in 2019. Ja. En nu komen ze niet meer. En zit echt, die boommarkt gaat echt heel erg hard door. En het is gewoon wat de gek ervoor biedt. Dus de prijzen zijn dus gestegen in de afgelopen 4 jaar van 256.000 per dag naar 414.000 per dag. En afgelopen week werd de sector even in vuur en vlam gezet door te zeggen dat Valorous en Transocean denken nog beter van deze toekomstige bottleneck te kunnen gaan profiteren door samen te gaan als één bedrijf.
Oh,
en dat was heel erg heftig, want toen ze dat zeiden, en dat zie ik eigenlijk zelden. Ik ben heel nieuwsgierig of Stefan een voorbeeld kent van Transocean maakte bekend om Valorous over te nemen. Dat doen ze met een aandelenswap. En de ene aandeelhouders van Valorous krijgen 47% van de nieuwe combinatie en Transocean 53%. Alleen op die dag zelf zag je Transocean met 7% stijgen en Valorous met ruim 30%. En als ik dan kijk naar overnames uit het verleden, dan zie je vaak dat de partij die wordt overgenomen hard stijgt. En misschien de partij die overneemt een beeltje daalt. Ik heb echt zelden, eigenlijk nooit gezien dat beide partijen hard stegen. Ken jij daar voorbeelden van, Steven?
Was het ook niet met Anglo en Tech Resources? Gingen die ook niet samen omhoog?
Ja, ze waren ook wel een hele. Daar ga ik even effectje. Ik ben wel benieuwd. Want dat zie je, want echt, maar je bent dan met me eens dat 9 van de 10 keer dat de overnemende partij iets minder stijgt of vaak wel daalt. Omdat het denkt van wow, dit is wel duur.
Ja, als die verhoudingen misschien een beetje scheef zijn. Als je als aandeelhouder van de overnemende partij denkt, we hebben eigenlijk niet genoeg van de nieuwe partij in handen. Ja, dan krijg je daar altijd wel een reactie op.
Ja, klopt. Weet je. Dus je hebt nu even, als je nu kijkt, worden die verhoudingen goed weergegeven in de market caps. Dus Valaris heeft nu 6,3 en Transocean 6,8 miljard market cap. En er zijn 4 partijen die maar dit soort joekels van schepen hebben. De andere is Noble, die heeft nu 7 miljard. En Seadrill 2,7 miljard. En ik ben heel nieuwsgierig hoe mededingingsautoriteiten de komende tijd gaan kijken hiernaar. Want die macht van die twee wordt echt enorm groot. Dat zie je ook aan die twee koersstijgingen. Dus misschien moeten ze wel wat interessante, misschien schepen of projecten afstoten aan Noble of Seadrill. Of heel misschien denkt Noble met een market cap van 7 miljard, ik wil Seadrill kopen voor 2,7 miljard. Dus ik denk dat er dan wel de komende tijd wat interessant gaat gebeuren in de sector. En de vraag is een beetje van, nu zijn die prijzen 400.000, die zullen misschien naar 500, 600, 700.000 gaan. En hoe hoog moet de prijs worden voordat een van die partijen denkt, ik ga heel veel geld neerleggen om te vragen of ze een scheepswerf willen ombouwen naar drillschepen. En de vraag is een beetje, op het moment dat je al 6 jaar geen nieuwe generatie drillschip gebouwd hebt, en je bent bezig met LNG of containerschepen, is die specialistische kennis nog aanwezig? Dus daar ga ik de komende tijd naar uitkijken.
Ja. En je noemt dan dus 5 aandelen die allemaal een eigen plek in de keten hebben. Zijn dat allemaal quasi-monopolisten? Of zijn er ook van die aandelen, zitten er ook tussen die wat meer concurrentie hebben?
Ja, er zitten aandelen tussen die wat meer concurrentie hebben. Maar ik bedoel, als je kijkt naar zo'n Subsea 7, die is echt wereldmarktleider in kabels bouwen, kabels leggen op de vloer van de oceanen. Dat is zo gespecialiseerd. Helemaal als je dat op 3, 4, 5 kilometer diepte doet, hebben ze eigenlijk geen concurrenten in. Ik bedoel, Weatherford vind ik heel erg leuk, omdat het een bedrijf is met relatief veel schulden. En ze zitten echt in directe concurrentie met Schlumberger. Alleen Schlumberger heeft een hele sterke balans en Weatherford heeft een zwakke balans. Maar ja, op het moment dat je echt net een positieve EBITDA hebt en het bedrijf gaat echt veel meer geld verdienen, heb je daar een veel grotere hefboom dan een bedrijf wat een hele sterke balans heeft als Schlumberger. Dus ze hebben wel concurrenten, maar ik denk dat ze allemaal heel goed geld gaan verdienen.
Okay. Nou, een interessante sector om in de gaten te houden.
Ja, en ik zal in de show notes de link zetten naar het artikel. En ik zal er ook de komende tijd een wat uitgebreider artikel over schrijven. Hoe nu verder, wat voor rendementen ik verwacht. Alleen eerst eventjes de kwartaalcijfers afwachten. Want meerdere bedrijven moeten nog komen met kwartaalcijfers. Transocean komt morgen, vrijdag de 20, 21, in ieder geval morgen komen ze.
Ja.
En Valaris is een bedrijf dat heel erg laat is met doorgeven wanneer ze met kwartaalcijfers komen.
Die zeggen gewoon, nee.
Ja, op een gegeven moment zeggen ze volgende week is het er en heb je een week. En het leuke van Transocean is ze een hele leuke tickercode hebben. RIG, R-I-G, wat niks anders is dan gewoon wat ze ook doen. Want zo'n schip is ook gewoon een RIG. En ze hebben een heel mooie website-adres. Normaal heb je bijvoorbeeld Valaris.com, maar zij hebben Deepwater.com.
Ja, nou, dat is een heel mooie. En dat is dus morgen Transocean, zei je?
Ja, morgen is Transocean.
En op vrijdag dus. Nou, echt iets om in de gaten.
Ja, vrijdag komen ze dus wel heel erg interessant. Want vaak zie je dat ze wel meer informatie gaan geven over de deal. En geven ze dat dan niet, dan gaan analisten sowieso in de analisten call erover doorvragen. En omdat Transocean de bovenliggende partij is, kijk ik er meer naar uit naar Valaris. En voor de disclaimer, ik heb in alle 5 een privépositie.
We houden hem in de gaten. In de volgende aflevering hoor je hoe een farmabedrijf een patentcliff kan overleven. Die aflevering is meteen te bekijken op beleggersbelangen.nl en vanaf maandag op YouTube en Spotify. Bedankt voor het luisteren, succes op de beurs en tot de volgende keer. Yeah.